Laten we samen in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis, mijn God, dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook de volgende coupletten van 669 zingen. 2, 3 en 4 en we doen het ook staande. Allemaal hartelijk welkom. We hebben een prachtig lied gezongen over de heiligheid en de grootheid van God. We lezen in de Bijbel dat Mozes die verlangde het aangezicht van de Heer te zien en de Heer zei: niemand kan mij zien en leven. Zo heilig is God. Maar wat geweldig dat eens het moment zal zijn dat we voor altijd bij hem mogen zijn en hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Laten we samen God zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen hier in de schuilplaats bijeen mogen zijn. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u het zelf beloofd heeft. Waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik ook. Daar wilt u in het midden zijn, het middelpunt. En Heer, we zoeken u. We zoeken uw aanwezigheid, uw leiding, uw woord, uw bemoedigingen, uw zegeningen. En we danken u, Heer, dat u naar uw belofte in ons midden aanwezig bent. Ik wil u danken, Heer, dat we ook vanmorgen naar uw woord mogen luisteren. En wilt u door uw woord tot ons spreken en ons bemoedigen. Wil u bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor alle zegeningen die we via dit volk ontvangen hebben. Want het heil is uit het Joodse volk. En we zien uit, Heer, naar het geweldige moment dat u ook tot uw doel zult komen met uw volk Israël. Wilt u met de vervolgde broeders en zusters van ons zijn? Heer, geef hen kracht om vol te houden. Heer, u kent ons, u weet wie we zijn en u weet ook wat we vanmorgen nodig hebben. En wilt u ons zo vanmorgen uw rijke zegen schenken? Wilt u ook met de kinderen zijn die elders in dit gebouw onderwezen worden? Wees hen ook nabij. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een paar stukjes lezen uit het woord van God. Eerst een paar versen uit Genesis 28, vers 10 tot en met 19. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden er langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop en hij noemde die plaats Bethel. Maar tevoren was de naam der stad Luz. En dan ook een stukje uit Hebreeën, dat is de andere kant van de Bijbel. Hebreeën, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld. Evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Na de Hebreeënbrief komt al heel gauw de Petrusbrief. Jacobus en dan Petrus, en daar lezen we ook nog twee versen. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 4 en 5, daar staat het volgende. En kom tot hem, de levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. Mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. U heeft waarschijnlijk wel begrepen dat we vanmorgen met elkaar gaan nadenken over de gemeente als het huis van God. Het huis waar Hij graag wil wonen. We hebben met elkaar nagedacht over de relatie tussen Christus en de gemeente als herder en kudde, zodat we hem mogen volgen. We hebben het gehad over het hoofd, Christus en de gemeente, het lichaam, om hem te dienen als zijn leden. We hebben het gehad over de bruid en de bruidegom. De bruid die uit mag kijken naar de komst van de bruidegom en hem mogen we liefhebben. Vanmorgen over het huis. Het huis, de gemeente, de Jezus die gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen. En het fundament, Christus, het fundament waar wij op gebouwd worden. Het is altijd Gods verlangen geweest om bij de mens te wonen. Ik vind het zo mooi dat, nog niet zo lang geleden, ik heb het ook op de bidstond verteld, dat astronomen, die heel veel op de hoogte zijn van alle sterren, die zijn tot de conclusie gekomen dat er zoveel sterren zijn, luister goed, zoveel sterren als dat er zandkorreltjes aan de stranden liggen van de hele wereld. Ga de zandkorreltjes maar eens tellen, van alle stranden van de hele wereld. Nou, als je dat kunt, zoveel sterren zijn er ook. Onnoemelijk veel sterren. En tussen al die planeten, al die sterren, heeft God een planeetje uitgekozen en heeft God de aarde waar wij op leven geschapen. En toen God deze aarde prachtig gemaakt heeft, is God toen weer verdwenen van deze aarde. En ging God toen weer met een ander planeetje aan de gang? Nee. We lezen in de Bijbel dat God een hof plantte en dat God in de hof aanwezig was. We lezen in Jesaja dat God al de sterren bij name kent. Alle sterren. Nou, dan gaat het ons een beetje duizelen, hè? Als we het hebben over alle zandkorreltjes van de hele wereld. God kent alle sterren. Het staat letterlijk in Jesaja 40. En dan zegt er, staat er en hij roept ze en er blijft niet één achter. Nou, dat wil maar een klein beetje aangeven hoe groot dat God is. Onmetelijk groot. En het geeft ook een klein beetje aan hoe klein wij vaak over God denken. God is zo groot. Zo majestueus. Dat kunnen wij absoluut niet bevatten. En dat deze God deze aarde gemaakt heeft en op aarde wandelde met Adam en Eva. Je leest dat ze het geluid van God hoorden in de avondkoelte die door de hof wandelde. En het geluid in het Hebreeuws wordt daar het woordje genoemd. Het woord, het spreken van God hoorden ze in de hof van Eden. We lezen dat God alle dieren bij Adam bracht. God en de mens die waren medewerkers van elkaar. God die bracht een paar leeuwen bij Adam en zegt, nou, geef ze maar een naam. Er was een soort samenwerking tussen God en de mens. Ze woonden bij elkaar. Nou, mensen, dit is onbegrijpelijk dat deze almachtige God daar in de hof van Eden ging wonen, ging wandelen, zich verbond aan de mens die hij geschapen heeft. En er komt dat vreselijke moment dat de mens ongehoorzaam is, zelf wil bepalen wat goed en kwaad is, op de troon van God wil gaan zitten, gelijk aan God wil zijn, door Satan tot de daad gedreven om God ongehoorzaam te zijn. En dan lees je dat moment aan het einde van het derde hoofdstuk vreselijk. Daar staat, en God verdreef de mens uit de hof. Een enorme breuk tussen God en de mens. De mens kon niet meer bij God wonen en God kon niet meer bij de mens wonen. Een enorme diepe kloof tussen God en de mens. Maar te midden van die donkere kloof, daar vind je dan zo'n prachtig vers, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, in 2 Samuel 14. In 2 Samuel 14 staat dat. Er zijn van die prachtige lichtpuntjes in de Bijbel die aangeven wat God van plan is. Daar staat in 2 Samuel 14 vers 14, dat is best wel makkelijk te onthouden, 2 Samuel 14 vers 14, je zou bijna kunnen zeggen, dit lijkt wel het Johannes 3 vers 16 in het Oude Testament. Daar staat in vers 14, want wij moeten zeker sterven en worden als water op de aarde uitgegoten dat niet verzameld wordt. Dat is hetgeen wat de zonde teweeg gebracht heeft. Maar dan staat er, God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een verstotene niet van hem verstoten blijven. God verdreef de mens, maar God heeft wegen gezocht, zodat een verdrevene, een verstotene, niet altijd verstoten, verdreven hoeft te blijven. En dan zegt de Jezus zo mooi, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. God heeft een weg gevonden in Christus. En dan zien we dat door de hele Bijbel heen, vanaf het begin, God de verloren mens opzoekt. De zondige verloren mens. De zoekende liefde van God. Er is één hoofdstuk in de Bijbel met drie gelijkenissen, waarin je drie keer kunt lezen hoe God op zoek is naar het verlorene. U kent het wel, hè? Het verloren penninkje wat kwijt is. Het verloren schaapje wat kwijt is. En de verloren zoon die gezocht wordt. God zoekt naar het verlorene. Dus God die wil graag de mens weer bij zich hebben. En uiteindelijk lezen we in de Bijbel, de tent van God komt bij de mensen en God woont weer bij de mensen, zoals het was. Zoals God in de Hof van Eden woonde, zo zal God straks hier op aarde wonen. Hij zal zijn tent uitspreiden over de mensen. Hoe komt hij dan bij ons wonen? Wat betekent het dat de gemeente van Jezus Christus het huis van God is? Dat God bij ons woont. Nou, ik denk om daar iets van te begrijpen, zullen we eerst naar dat stukje moeten gaan wat we helemaal in het begin gelezen hebben uit Genesis 28. Hoe Jacob de eerste keer een ontmoeting krijgt met God zelf. Ja, Jacob kende de Heere God persoonlijk helemaal niet zo. Nou, zijn vader wel en zijn opa ook wel. Maar of Jacob een persoonlijke relatie met God had, dat valt zeer te bezien. Jacob die komt daar op een plaats. We lezen dat in Genesis 28 vers 11. En ik moest daar ook in verband met alles wat ons zo kan treffen, heeft me dat best wel aangesproken. Daar staat er, hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon was ondergegaan. Het was niet makkelijk voor Jacob. Jacob had een boze broer achtergelaten die hij bedrogen heeft. Een bedrogen vader. Een verdrietige moeder. Jacob was weggevlucht. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat voor Jacob niet alleen fysiek de zon onderging, maar dat het wel een beetje donker werd in zijn leven. Soms bereiken wij ook wel eens een plek. Soms maken wij ook wel eens iets mee, bereiken we een bepaalde fase in ons leven waarvan we zeggen, en nou gaat de zon onder. Nou zie ik het even niet meer zitten. Nou kom ik er zelf niet meer uit. Ik weet niet meer, ik kan niet meer terug naar huis. Ik weet niet hoe het voor me ligt. Heel onbekend. Ik weet niet waar ik terecht kom. Nou, misschien zijn er wel mensen onder ons vanmorgen die dat ervaren in hun leven. Dat het zo donker wordt in je leven. Dat de zon ondergaat. Dat de zon, dat God ook verdwijnt uit je leven. En dat je je alleen voelt, in de steek gelaten voelt. En niet meer weet hoe het verder moet. En ook niet meer terug kunt. Je loopt vast in je leven. En dan? Weet je, dan is het zo mooi. Die plaats waar Jacob nog nooit geweest is, die onbekende plaats, was voor God wel bekend. Want God is daar. Er is geen enkele plek op aarde, geen enkel moment in je leven waarvan je moet denken, nou, God die weet niet waar ik ben. Hij wist precies waar Jacob was. Hij wist precies wat Jacob meemaakte. Hij wist precies wat Jacob nodig had. Nou, we kennen allemaal wel die prachtige droom van Jacob. Dat Jacob die slaapt daar met zijn hoofd op een steen. En dan ziet hij die ladder. Die ladder die tot aan de hemel reikt, die op de aarde staat. Engelen klommen omhoog, klommen naar beneden, gingen naar beneden. En de Heer stond bovenaan en de Heer die sprak tot hem. Toen Jacob wakker werd, toen zei Jacob heel duidelijk, hij zegt het heel duidelijk in dat stukje, in vers 17, dit is niet anders dan een huis van God. Dit is Gods huis. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel een definitie gegeven wordt over het huis van God. Wat is nou Gods huis? Zullen we eens gaan kijken wat Gods huis is? In vers 13, als we even dat stukje erbij pakken, vers 13. Het allereerste wat we van dit huis van God kunnen zeggen, ik bedoel vers 16, het allereerste wat we van het huis van God kunnen weten, dat is: Jacob ontwaakte uit zijn slaap en hij zei: waarlijk, de Heere is aan deze plaats. Wat is het kenmerk van Gods huis? De Heere is aan deze plaats. God is hier. Hij wil ons zegenen. Het allerbelangrijkste van Gods huis is: God woont daar. Matthäus zegt het heel duidelijk: waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. Het huis van God is de plaats waar God is, waar God aanwezig is. U bent vanmorgen naar een plek gekomen waar God is. Hij is hier. Hij heeft het beloofd. En hij wil ons dat geven, ons daarmee bemoedigen, ons daarmee de weg wijzen, ons misschien daarmee terechtwijzen, zoals hij dat wil. God is hier. Tweede, wat hier staat in vers 17, het laatste stukje: dit is de poort des hemels. Het huis van God is niet alleen de plaats waar hij is. Het huis van God is de plaats waar de poort des hemels is, waar we contact hebben met de hemel zelf. Waar hemel en aarde elkaar raken. Verbonden zijn we met de hemel. Dat is het huis van God. De poort des hemels. Het derde, wat kenmerkend is voor het huis van God, dat staat in vers 13. En zie, de Heere stond bovenaan. Dat is het kenmerk van het huis van God. In het huis van God staat God bovenaan. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om allerlei organisaties. Maar het gaat hier in het huis van God om die ene persoon. Hij staat bovenaan. En broeders en zusters, dat niet alleen in hiërarchie, zoals ik dat hier net noemde, maar God staat bovenaan, dat betekent ook in welke situatie je ook komt, hij staat erboven. Hij staat boven. Boven elke situatie, waar we ook terechtkomen in ons leven, God staat erboven. Het vierde, dan zien we dat als God zich openbaart aan Jacob, dan staat er in vers 15 zo mooi, in vers 15, en zie, ik ben met u. Ik zal je behoeden, overal waar gij gaat. Ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik zal je niet verlaten, totdat ik gedaan heb alles wat ik u heb toegezegd. Het huis van God is het huis waar God is. Het huis van God is de plaats waar we verbinding hebben met de hemel. Het huis van God is de plaats waar hij bovenaan staat. Het huis van God is de plaats waar hij zich in zijn woord verbindt met beloften met ons. Wat een geweldige belofte. Ik ben met je. Wat een geweldige belofte. Ik zal je behoeden. Wat een geweldige belofte. Ik zal je leiden op de weg en je weer terugbrengen daar waar ik je wil hebben. Wat een geweldige belofte dat hij zegt: ik zal alles met je doen wat ik jou beloofd heb. Mensen, er staan zo onnoemelijk veel beloften in de Bijbel. En in het huis van God verbindt God zich met ons met zijn belofte. Zijn beloften zijn ja en amen. De plaats waar God ons bemoedigt, waar God ons zijn belofte kenbaar maakt. En wat is mooi, dat het huis van God dan ook een plaats is waar je ook bemoedigt, omdat God er was, omdat God je bemoedigd heeft vanuit zijn woord, ook weer verder op mag gaan. En als vijfde, wat is het huis van God? Dan staat er in vers 14, en uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde. Gij zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Het huis van God is de plaats waar hij ons zegent en roept om een zegen te worden voor de mensen om ons heen. Zoals hier staat, je zult je uitbreiden. Wat is het prachtig dat het huis van God, de gemeente, ontstaan is in Jeruzalem. En dat Jeruzalem, de gemeente Jeruzalem, zich uitgebreid heeft naar het westen, naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. En dat het huis van God wereldwijd mag zijn. En tot zegen mag zijn voor de hele wereld. Het is een plaats waar hij ons roept om tot zegen te zijn. Weet u dat ook? Als je vanuit het huis van God komt, als je zijn beloften mag aanvaarden en God ons roept om ook voor de mensen links en rechts van ons, waar dan ook, tot zegen te zijn. Je zult tot zegen zijn. Dat is Gods huis. En je ziet vanaf het begin af aan dat God ook aan het volk van Israël duidelijk gemaakt heeft, ik wil onder jullie wonen. Ik zal onder jullie wonen. U vindt dat een boek verderop in Genesis of in Exodus. Na Genesis heb je Exodus 25. Daar staat een heel mooi vers daarover. Dan zien we dat God dat huis, dat hij aan dat huis ook zichtbaarheid geeft. Dat het niet zomaar een onzichtbaar huis is, maar dat het huis heel concreet gaat worden. In Exodus 25 vers 8, daar staat, Exodus 25 vers 8, toen God het volk van Israël uitgeleid heeft uit Egypte, dan staat er in vers 8, en zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Ik wil graag in jullie midden wonen, zoals ik eens in de Hof van Ede woonde met de mens. Die almachtige, grote God, die God heeft gezegd, ik wil graag in jullie midden wonen. In het midden van mijn volk Israël en daarvoor mogen jullie een heiligdom maken. En dan mag het volk van Israël allerlei materiaal bijeenbrengen. Het gaat van zeehonden, zeekoeienhuiden, tot acaciaplankjes, tot reukwerk, zalf, specerijen, geitenhaar, goud, zilver, edelstenen. Alles is goed. God kan alles gebruiken. Prachtig is dat, hè? Dat het volk van Israël alles bijeenbracht en toen dat huis klaar was, was het van materiaal wat het volk allemaal bij elkaar gebracht heeft. Ze zeiden als het ware, het is het huis van God, maar het is ook ons huis. Wij zijn dat huis. Wij mochten het bijeenbrengen. En wat geweldig dat God daar wil wonen. Zou God daar ooit kunnen wonen? Het is heel concreet zelfs gemaakt. Nou, we hebben misschien niet zo'n heel fris praatje hoor, even. Ja, er staan ook wat dingetjes in de Bijbel waar je soms je neus misschien een beetje van dicht moet houden. Maar er staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 23, Deuteronomium 23, er staat in vers 12, u kent misschien wel dat stukje. Hoe zou dat gaan met een volk van 1 miljoen mensen door de woestijn? Tegenwoordig heb je van die mobiele toiletjes, hè, die je zo neer kunt zetten. Maar ja, al die mensen hadden ook, moesten ook eten. En die moesten ook af en toe het een en ander kwijt zien te raken. En dan zit je met 1 miljoen mensen in de woestijn. Waar God in hun midden woonde en wandelde. En dan staat er in vers 12 van Deuteronomium 23. Dat zijn wel de consequenties als God bij je gaat wonen en bij je gaat wandelen. Gij zult naar buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben. En wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven, uw uitwerpselen weer bedekken. En wat staat er dan? Want de Heere uw God wandelt in uw legerplaats. Je zou toch niet willen dat de Heere God uitglijdt? Nou ja, u weet wat ik bedoel. God die wandelde in de legerplaats. En die zei, ik wil dat jullie rein zijn. Ik wil dat jullie daar rekening mee houden. Dat is toch wat, hè? Dat zo fysiek het volk er rekening mee moest houden van, stel je voor dat de Heere God die straks gaat lopen, nou dan moet het toch schoon zijn. Dan moet ik dat gaatje nog een beetje dieper graven. Ja? God die liet hier dus heel duidelijk zien van, goed, als ik in jullie midden woon en tussen jullie door wandel, dan moet het wel rein zijn. Zo is het toch ook in ons persoonlijk leven. Ook bij ons in de gemeente. Dan moeten we zorgen dat we als gemeente zonden belijden en dat we gereinigd zijn door het kostbare bloed van Christus en dat we niet zondig gedrag in ons persoonlijk leven tolereren. Maar dat we ook weten, oké, de Heere God die woont in het huis, dan moeten we zorgen dat de Heer zich ook thuis mag voelen in ons huis. Weet je, en dan lezen we dat toen na de tabernakel Salomo dat prachtige huis van God ging bouwen. En dan wordt het huis gebouwd en dan wordt het nog wat concreter. Dan wordt het huis gebouwd, dan zie je op een gegeven moment dat Salomo alle materialen liet aanvoeren vanuit de hele wereld. Overal vandaan kwam het. Goud, het zilver, het cederhout, de grote steenblokken. Vanuit de hele wereld werd het aangevoerd. Daarbij Jaffo, Joppe. Dat was de haven eigenlijk van Jeruzalem. En dan werd het over land gevoerd naar Jeruzalem. En daar werd het huis van God in elkaar gezet. Juist daar in Joppe kreeg Petrus dat visioen van dat laken met die reine en onreine dieren, waarvan de Heer zei, de tempel, het huis, de gemeente die ik ga bouwen, wordt gevormd uit materiaal van over de hele wereld vandaan. En niet alleen uit Israël. Reine en onreine dieren. En weet je wat je dan leest over dat bouwen van die tempel? Dan staat er in 1 Koningen 6 vers 7, in 1 Koningen 6 vers 7, dan staat daar een heel mooi beschrijving van die grote steenblokken die gemaakt werden. Als je nu bij de klaagmuur komt, de westelijke muur in Jeruzalem, dan zijn er een heleboel stenen. De stenen die u ziet, dat zijn de stenen uit de tijd van Herodes de Grote. Dat zijn vrij forse stenen. Maar als je naar het gedeelte gaat waar de Joden God zoeken, dat is een soort gewelf. Dan kan je links zo naast de klaagmuur, daar is een soort gewelf in, dan kun je naar beneden kijken. En dan zie je dat die muur nog zo'n 20 meter verder doorloopt. En weet je wat voor stenen dat je daar ziet? Want dat zijn allemaal stenen die Salomo daar naartoe heeft laten komen. Dat zijn stenen die waar moet ik dat maar mee vergelijken? Die zo groot zijn als een wagon achter een locomotief. Zulke grote stenen zijn dat. Deze kerk zou opgetrokken worden vanuit die stenen. Misschien heeft er een stuk of 20 nodig. Zo groot zijn die stenen. Die stenen, over die stenen lees je in het 7e vers, 1 Koningen 6 vers 7. Toen het huis gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeven. En geen hamer, geen beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis. Die stenen werden in de groeven pas klaargemaakt. Er zit natuurlijk een hele symboliek achter, hè? God is ons aan het vormen voor zijn huis. Laat je als stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. En dan wordt het beiteltje erin gezet. Dan moet er wat afgehakt worden. dan moeten die scherpe brokstukken, die kantjes glad gemaakt worden. En dat gebeurt allemaal in de groeven. En de groeven wil niets anders zeggen dan het sterven met Christus. Maar wij willen niet graag naar die groeven toe, waarin ik sterf en Christus groot gemaakt wordt in ons leven. Mag Hij ons bewerken in de groeven? Dan is het inderdaad, dan sterf je met Christus. Dan wordt het beiteltje gebruikt om ons klaar te maken voor de bouw van het huis. En weet je, dat huis, die prachtige tempel, die werd gebouwd zonder enig getimmer en gezaag. En het werd als het ware in stilte in elkaar gezet, zoals je Lego blokken op elkaar zet. We hebben net gezongen ook dat lied van in de stilte van mijn hart. Stil worden voor God. Stilte. Er zijn heel wat kerken waar het een enorm tumult is. Waar heel veel herrie is. Waar heel veel leven gemaakt wordt. Maar weet je, God, weet je, groeien voltrekt zich, het groeiproces voltrekt zich altijd in stilte. Ik hoor nooit een boom groeien. Ik zie wel een boom groeien. Maar het gaat in stilte. Het groeien in ons persoonlijk leven voltrekt zich het meest in de stilte die we bij de Heer mogen ervaren. Hij maakt ons klaar in de groeven. En Hij wil ons plaatsen in dat huis, dat grote, prachtige huis. Maar weet je wat Salomo dan zegt? Als dat huis waar honderdduizenden mensen aan meegewerkt hebben, 7 jaar lang klaar is. En als God met zijn heerlijkheid dat huis gaat vervullen, dan knielt Salomo neer en zegt, Heere, wie kan uw heerlijkheid bevatten? Hoe is het mogelijk dat u, de God van hemel en aarde, in dit aardse huis kunt wonen? Dit huis kan uw heerlijkheid niet bevatten. De hele wereld kan uw heerlijkheid niet bevatten. Zo groot is God en zo onder de indruk is Salomo als God in dat huis komt wonen. God verlangt ernaar om bij ons te wonen. En toen kwam Jezus naar deze wereld. En dat allereerste van Jezus lezen we vlak voordat hij geboren werd in Bethlehem. Voor hem was geen plaats in deze wereld. De Heer Jezus zegt in Matthäus 8 vers 20, de vossen hebben holen, de vogelen hebben de nesten, in de bomen, in de tempel. Maar de Zoon des Mensen, zegt de Heer Jezus letterlijk, de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Zo werd Jezus ontvangen in deze wereld. Hij kwam bij Zacchaeus. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis zijn. Hij komt bij u en bij mij. En daar staat, ik sta aan de deur en ik klop. Als je naar mijn stem hoort en de deur opent, kom ik bij je binnen. Om bij je te wonen. Hebreeën 3 vers 6. Daar staat heel duidelijk dat vers wat we net met elkaar gelezen hebben, dat dat huis vergeleken wordt met die tabernakel en met de tempel. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, waarschijnlijk Paulus, die zegt, zijn huis zijn wij. Wij als gemeente van Jezus Christus mogen het huis van God hier op aarde vormen. Waarin God wil wonen, waardoor God zich wil openbaren aan deze wereld waarin wij leven. De gemeente wordt gezien als de tempel van God. De tempel van God zijt gij, staat er in 1 Korinthe 3. Het huis van God. En dat huis van God, daar mogen we ons toe laten bouwen. Er staat zo mooi in de Petrusbrief, misschien goed om dat nog even op te slaan. En daar zullen we het ook de komende tijd over hebben. Volgende week hebben we de startzondag. Dan komt u binnen. En boven de deur, aan de andere kant, hangt dan weer een ander thema. Houd het nog even verborgen. En zult u zien onder welk thema het komende jaar met elkaar gaan nadenken over wie de Heer is en wat Hij van plan is met zijn gemeente. Nou, over dit huis zullen we gaan spreken. En hier staat in vers 4 van 1 Petrus 2 vers 4, kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Mag ik hier een streep onder zetten? Dan staat er, en laat u ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Misschien voel je een plukje geitenhaar, of een stukje acaciahout, of een klompje goud, of een mooie parel, of een huid van een zeekoe. God kan u gebruiken. Hij voegt ons samen tot het prachtige huis. Zo divers, zo mooi, zoals we hier zitten vanmorgen, we zijn allemaal weer anders. De veelkleurigheid van het huis van God, waarin God u wil gebruiken tot de bouw van dat levend huis. Het huis van God bestaat niet uit bakstenen. Het huis van God bestaat uit levende stenen, uit u, uit mij. En samen mogen we dat geestelijke huis zijn. Staat in de Efezebrief dat wij in hem op mogen wassen tot een woonstede van God in de geest. Tot het moment dat de laatste steen toegevoegd is aan die woonstede van God in de geest. Dat prachtige huis van God. En dan hebben we het niet over een heel klein huisje, maar dan noemt de Bijbel zelfs, dan wordt het een hele grote woonstede, een stad, een lichtstad, een hemels Jeruzalem. In Openbaring 21, dan staat er, zie, ik zal u tonen de bruid van het Lam. Wat gaat er dan gebeuren? Dan komt die prachtige woonstad van God naar beneden. Het hemelse Jeruzalem. Als de gemeente van Jezus Christus. De gemeente in zijn volmaaktheid. Zo zal Christus openbaar worden op aarde. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 staat dat als Christus terugkomt, dan zal hij met verbazing aanschouwd worden in de gemeente. Dan wordt hij in de gemeente verheerlijkt. Zo mogen we met elkaar dat huis van God vormen. En straks in zijn volmaaktheid. Wat een schitterend moment zal dat zijn. Als dat hemelse Jeruzalem naar beneden komt. Als Christus terugkomt, zullen ook wij met hem terugkomen, staat er in Kolossenzen 3. Zal ook Christus in ons verheerlijkt worden. Dat mag nu gebeuren. Vanuit ons, dit huis, mag Christus verheerlijkt worden hier in Enschede-Zuid. Maar straks zal de gemeente volledig, compleet als één woonstede van God naar beneden komen. En dan zal de Jezus in al zijn glorie verheerlijkt worden in de gemeente. Zou u daarbij willen horen? Zou je erbij willen horen bij dat huis van God? Dat mogen we nu al en straks in zijn volmaaktheid. Wij zijn het huis van God. Wat een geweldige bemoediging. Dit is het huis van God. Waar Hij is. Waar we verbinding hebben met de hemel. Waar Hij bovenaan staat. Waar Hij zich verbindt met geweldige beloften. En waar Hij ons roept om tot zegen te zijn voor het noorden, voor het zuiden, voor het oosten en voor het westen. Amen. We gaan samen de Heer danken. Aan het begin van deze dienst is niet meegedeeld dat wij volgende week voor Elim gaan inzamelen. Dus daar willen we ook nog uw aandacht voor vragen en ook voor bidden. Er is nog niet zo lang geleden, afgelopen maandag, een vergadering geweest van het Diaconaal Platform in Enschede, om te zien ook hoe we als kerken in Enschede iets kunnen doen voor de komst van mensen die op de vlucht geslagen zijn door het geweld in met name Syrië. En het is goed om daar ook als gemeente daarbij betrokken te zijn en daar ook voor te geven, ook via Elim. Zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we als gemeente geroepen zijn, zoals u Jacob riep, om tot zegen te zijn voor alle geslachten des aardbodems. Zo heeft u ons als gemeente ook geroepen tot zegen te zijn naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen. Heer, voor onze buren, voor onze collega's. Heer, want als wij het niet doen, wie doet het dan? Heer, zo roept u ons in uw dienst. Heer, dank u wel dat wij uw huis mogen zijn. En dat vanuit dat huis u zich wilt openbaren aan de wereld om ons heen. En eens zal het moment komen dat uw huis volmaakt, volgroeit, als de grote stad naar beneden zal komen. En dat dan geroepen zal worden, God is bij de mensen. Hij spreidt zijn tent uit over de mensen. Heer, wat een moment zal dat zijn. Heer, we willen u ook bidden, wilt u ons als gemeente helpen om ook er te zijn als we er moeten zijn, als er van ons actie gevraagd wordt. En laat het ook zo zijn, Heer, dat we tot zegen mogen zijn voor mensen die ongewild hier ook naartoe komen, omdat ze het niet langer meer uit konden houden voor het geweld voor, ja, dat er heerst in met name Syrië en Irak. Heer, we willen onze medemens daarin ook tegemoetkomen. Wil u bidden, Heer, voor het Diaconaal Platform, voor de plannen die gemaakt worden met verschillende andere kerken hier in Enschede. Heer, dat we ook samen tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. En ook als we volgende week bij elkaar komen om met elkaar iets mee te brengen voor Elim, Heer, laat het zo zijn dat we dat ruimhartig mogen doen. En zo mogen we ook weten, Heer, dat u ook vanmorgen met ons meegaat als we weer naar huis gaan. Heer, wilt u ons zegenen en tot zegen stellen. En ook als we vanavond in uw huis samen mogen komen rondom de tafel waar u ons uitnodigt, Heer Jezus. En waarin u zegt, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls gij dit doet. Heer, wilt u ons met velen vanavond bijeenbrengen, op te gedenken dat wat u voor ons gedaan heeft en wie u voor ons bent. Heere, wilt u ons zo vandaag verder een hele fijne en gezegende dag geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We hebben ons slotlied 622 uit Johannes de Heer. Ik weet niet of we dat wel eens meer gezongen hebben hier in deze in de gemeente hier. Maar het gaat erom, hoe lieflijk is het als zonen van hetzelfde vaderhuis met dochters samenwonen, verenigd om het kruis. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en de laatste twee coupletten na de zegenbeden. Dus 1 en 2 voor de zegenbeden, 6 en 7 na de zegenbeden. Laten we heen gaan met God zeggen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal terugkeren en we hem voor altijd bij hem mogen zijn. In het huis van de Vader zijn vele woningen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.